Laten we samen deze dienst in een stil gebed aan de Heer opdragen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns hart een rots, en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die dat fantastische werk waar hij mee begonnen is, niet laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar nog dat vierde couplet van dit prachtige loflied zingen. Ook als ik omringd ben door tegenspoed, dan mogen we weten dat hij altijd bij ons is als onze rechterhand. Het vierde couplet van 373. Fijn dat we vanmorgen hier weer bij elkaar mogen zijn in de naam van onze heiland. De Heer Jezus die op de eerste dag van de week de dood overwonnen heeft, uit het graf verrees. En wij mogen belijden, wij mogen geloven dat wij met de Heer Jezus opgestaan zijn in nieuwheid des levens. Hij is in ons midden, hij wil tot ons spreken, onze harten aanraken, ons bemoedigen. En we hopen dat u dat ook allemaal zult ervaren. Ook iedereen onder ons, zoals ook gezegd is, de gasten, fijn dat u er bent. Ook, kun je ook zeggen, de achterhoede die erachter zit. Als ik naar jullie kijk in jullie scootmobiels, dan denk ik altijd aan de strijdwagens van Israël. En wat fijn dat jullie ook medestrijders zijn met ons. En dat jullie ook op die manier de achterhoede vormen, ook van morgen in de dienst. Fijn dat jullie er zijn. Aanstaande dinsdag, de 28e, is broeder Henk Groeneveld jarig. Ik kijk even naar de familie Havekater, dat klopt toch geloof ik, hè? Ja? Oké, Ineke, ja. Aanstaande dinsdag, broeder Henk Groeneveld. Wilt u aan hem denken? U kunt vandaag of morgen nog een kaartje op de bus doen. En het zou een geweldige bemoediging voor hem zijn als hij weet dat we vanuit de gemeente ook aan hem denken in zijn hoge ouderdom. Zuster de Wolf die zou vorige week geopereerd worden, maar dat is niet doorgegaan omdat er een aantal complicaties opgetreden zijn, waardoor de chirurg het niet raadzaam vond om haar in deze situatie te opereren. Gebed voor haar wordt op prijs gesteld, zuster Henny de Jong. En dat waren eigenlijk de mededelingen die ik u even door wilde geven voordat we met elkaar gaan bidden. Laten we samen deze dienst aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel voor dit prachtige lied waar we deze dienst mee mochten beginnen. Heel aanbiddingsvol en statig en eerbiedig mochten we dit lied zingen. En we danken u, Heer, dat u in elke situatie ook uitkomst kunt geven. Dat u een rechterhand voor ons wilt zijn. Heer, dat u met uw handen veel meer kunt doen dan wij met onze handen. Heer, wij zijn wat dat betreft heel erg afhankelijk, zeer beperkt. Maar Heer, u bent de almachtige, de eeuwige God voor wie niets onmogelijk is. En we danken u, Heer, dat we vanuit onze situaties, vanuit ons onvermogen, bij u mogen komen en mogen weten, Heer, dat u voor ons wilt zorgen. Dat u gezegd hebt, en zie, ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Dat we in Psalm 139 kunnen lezen, Heer, dat u ons omgeeft van voor en van achter. Dat u uw hand op ons legt en waar we ook naartoe gaan, dat u er bent. En wat is het geweldig om vanmorgen te mogen belijden en te mogen erkennen dat u in ons midden bent. En dat u tot ons wilt spreken door uw Heilige Geest. En daarom bidden we u ernstig, wilt u onze harten, onze oren, maar met name ons hart ook openstellen voor u, zodat u tot ons kunt spreken en zodat u onze harten aan kunt raken. U weet wat we vanmorgen nodig hebben. Heer, misschien zijn we radeloos. Misschien weten we geen antwoord op onze vragen. Misschien zijn we ontmoedigd. Heer, en we danken u, Heer, dat u wilt bemoedigen. Dat u antwoord wilt geven. En dat we ons mogen verblijden in wie u bent. Wil u bidden, Heer, wilt u met broeder Henk Groeneveld zijn als hij ook dinsdag zijn verjaardag mag vieren. Heer, wilt u hem zegenen, wilt u hem een fijne dag geven. En wilt u hem kracht en uw nabijheid doen laten ervaren. En juist ook op die momenten dat hij zich misschien soms onbegrepen voelt, zich misschien soms eenzaam voelt. Heer, wilt u hem heel dicht nabij zijn. Wil u bidden, Heer, wilt u met zuster Henny de Wolf zijn. U weet ook, Heer, dat ze best wel teleurgesteld was dat de operatie niet door kon gaan. Wil u bidden, Heer, wilt u de artsen ook wijsheid geven hoe ze het nu wel gaan doen? Weet de Heer dat ze erge hartklachten heeft en ook aders die dichtgeslipt zijn. Wil u vragen, Heer, wilt u hier ook uitkomst geven zoals we net ook gezongen hebben? En wilt u hen samen, broeder en zuster de Wolf, heel dicht nabij zijn? Wil u bidden, Heer, wilt u ook met broeder Schreurs zijn? Dank u wel dat hij in ons midden kan zijn. U weet ook, Heer, dat hij erg ziek is. En we willen u ook danken, Heer, dat we ook hem aan u op mogen dragen. Wilt u hem alstublieft uw nabijheid doen laten ervaren? En wilt u met hem doen wat u behaagt? Heer, wilt u zich ontfermen over hem en hem bewaren voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en de gemeente? Heer, dank u wel dat we zo mogen bidden voor hen die op vakantie zijn. Wilt u hen ook bewaren en hen ook weer veilig bij ons terugbrengen? We danken u, Heer, dat we ook mogen bidden voor uw volk Israël. We weten dat de dreiging toeneemt. En de dreiging vanuit de islamitische volkeren, maar ook vanuit Iran. De oorlogsdreiging, ook vanuit Europa. Ook vanuit Amerika zelfs. En we lezen in uw woord dat als het volk gehaat wordt door alle volkeren en omringd wordt door strijd, door vijandschap, dat uw komst, Heer Jezus, als de grote koning David, heel dicht nabij is. En we willen u bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u, Heer, voor die vrede die wij nu al mogen ontvangen en die straks wereldwijd aanwezig zal zijn. Wil u bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. We denken aan hen die in Noord-Korea wonen, hen die in China wonen of in islamitische landen. Wil u bidden, wilt u hen heel veel kracht geven om vol te houden. En we voelen ons met hen verbonden. En we willen bidden voor hen, Heer, wees hen heel dicht nabij. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een prachtig lied zingen, waarin we de Heer mogen aanbidden en groot maken. Lied 604 uit de bundel Opwekking. 604, kom en laat ons prijzen. Gaat u zitten. Wat een geweldige geruststelling om te mogen weten dat er één is die alles in zijn handen heeft. Die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En er zal een moment aanbreken dat zijn macht ook zichtbaar zal worden hier op deze aarde. En dat hij koning der koningen zal zijn en heer der heren hier op deze aarde. Daar gaan we vanavond met elkaar over nadenken. Misschien wel goed om dat alvast te noemen. De komende 4 zondagavonden ga ik met u nadenken over uw koninkrijk komen. Ik heb u daar wel meer over verteld. Er is vooral in Nederland heel veel verwarring over wanneer komt nou dat koninkrijk van God. Heel veel kerken die geloven, heel veel gemeenten, ook baptistengemeenten zijn er, die geloven dat we vandaag nu al in het koninkrijk van God leven. Nou, vanavond gaan we ontdekken wat is dat koninkrijk van God. En hoe dat koninkrijk van God verwisseld wordt met de gemeente, wat de rol van Israël hierin speelt, wat de gemeente hiervoor betekent. Dus vanavond de eerste uit een serie van 4 over wat is het koninkrijk van God. Daar gaan we heel duidelijk over spreken. In de morgendiensten ga ik met u 4 keer nadenken over een prachtig mooi boekje in het Oude Testament. En dat boekje dat is het kleine boekje Rut, achter het boek Richteren. Rut in de hoofdrol. En we gaan vanmorgen met elkaar het eerste hoofdstuk lezen. En daar wil ik straks ook een aantal dingen over vertellen. Rut, hoofdstuk 1. En omdat dat een geschiedenis is die je niet zomaar in kleine stukjes uit elkaar kunt halen, wil ik het hoofdstuk met u lezen, vers 1 tot en met 22. En het hele hoofdstuk, bepaalde stukjes niet onthouden. Rut, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 22. Daar staat, in de dagen van dat de richters richten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. Toen trok een man uit Bethlehem in Judea met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. De naam van deze man was Elimelech en de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn beide zonen Machlon en Giljon. Efraïtieten uit Bethlehem in Judea en in het veld van Moab aangekomen bleven zij daar. Toen stierf Elimelech, de man van Naomi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef. Deze namen zich Moabitische vrouwen, de ene heette Orpa en de ander Rut, en zij woonden daar ongeveer 10 jaar. Toen stierven ook die twee, Machlon en Giljon, zodat de vrouw alleen achterbleef, zonder haar beide zonen en haar man. Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug, want ze had in het veld van Moab vernomen dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Dus trok zij met haar beide schoondochters weg uit de plaats waar zij vertoefd had, en toen zij onderweg waren om naar het land van Juda terug te keren, zeide Naomi tot haar beide schoondochters, gaat heen, keert terug, ieder naar het huis van haar moeder. De Heere bewijzen uw liefde, zoals gij die bewezen hebt aan de gestorvenen en aan mij. En de Heere geven u dat gij rust moogt vinden, ieder in het huis van haar man. En hierop kuste zij ze, doch ze verhieven haar stem en weenden. En ze zeiden tot haar, wij keren zeker met u terug naar uw volk. Maar Naomi zeide, keer terug mijn dochters, waarom zoudt gij met mij medegaan? Heb ik nog zonen in mijn schoot die u tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man toe te behoren. Indien ik al dacht, ik heb hoop, ja, al zou ik vannacht een man toebehoren, ja, al zou ik een zoon baren, zoudt gij daarop wachten totdat zij volwassen waren? Zou gij daarom verhinderd worden een man toe te behoren? Neem toch, mijn dochters, het is immers voor mij veel verdrietiger dan voor u, want de hand des Heren is tegen mij uitgestrekt. Toen verhieven zij opnieuw haar stem en weenden en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klemde zich aan haar vast. Toen zeiden zij, zie, uw schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden. Keer terug, uw schoonzuster achterna. Maar Rut zeide, dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren. Want waar gij heen zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Zo mogen de Heeren mij doen, ja nog erger. Voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij vast besloten was met haar mede te gaan, hield zij op tot haar te spreken. En ze gingen beide voort, totdat zij te Bethlehem kwamen. Toen zij Bethlehem binnenkwamen, geraakte de gehele stad over haar in opschudding. En de vrouwen zeiden, is dat Naomi? Maar ze zeiden tot haar, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan. Zo keerde Naomi terug met Rut, de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. En zij kwamen te Bethlehem aan het begin, in het begin van de gerstenoogst. Tot zover deze prachtige geschiedenis uit het boek Rut. We gaan daar samen over nadenken nadat we met elkaar het lied gezongen hebben. Het gaat vandaag speciaal over één keuze, één beslissing die jouw leven totaal kan veranderen. Nou, misschien zit u hier en zegt u van ja, ik weet wel dat ik ook een keer een keuze gemaakt heb. Ik weet dat ik ook wel een keer een beslissing genomen heb die mijn leven totaal veranderd heeft. Nou, daar gaat het volgende lied over. Dat is 4 uit het supplement, 19 uit Glorieklokken. Ik kies de weg van Jezus. Ik kies de weg van Jezus. Tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor de diaconie, waar we heel veel goede dingen mee mogen doen. En we hopen dat u ook vrijgevig zult zijn voor deze twee collecten, voor de gemeente en voor de diaconie, tijdens het voorspel van lied 4 uit het supplement. Dat valt niet altijd mee om de weg van Jezus te kiezen. We hebben net gezongen, als je de weg van Jezus kiest, dan geeft hij zegen. Dan laat hij dat niet onbeantwoord. Maar als je de weg van Jezus niet kiest en je eigen gang gaat, dan kan het wel eens helemaal tegenovergesteld zijn. Dat je die zegen niet ervaart en dat het helemaal verkeerd gaat. We hebben het gehad over een keuze die je maakt in je leven. En misschien zijn hier vanmorgen mensen die eigenlijk zeggen van ja, ik heb ook het is al heel veel jaren geleden, of nog maar kort geleden, een keuze gemaakt in mijn leven. Een beslissing genomen. En als ik daar nu op terugkijk, had ik dat nooit zo moeten doen. Kent u die beslissingen? Kent u die keuzes? Die momenten dat je toch die verkeerde keuze gemaakt hebt. Dan is het niet zo dat God zegt, nou is goed, ik had je toch voor gewaarschuwd. Nou moet je het maar zien. Weet je, dan is het zo geweldig om vanmorgen te ontdekken dat ook hoe verkeerd onze beslissing ook was, dat God door zijn genade het altijd nog weer ten goede kan buigen. Dat wil niet zeggen van, oh nou, doe dan maar gewoon waar je zin in hebt. Zeker niet. Want God laat het niet zomaar gebeuren. Maar God is in staat om onze verkeerde beslissingen toch altijd weer om te buigen ten goede. En dat is Gods genade. Dat is Gods barmhartigheid. En daar willen we ook in deze 4 keer over het boekje Rut met elkaar over nadenken. Een paar dingen over Rut. In Israël heb je de feestrollen. En die feestrollen worden op bepaalde feestdagen gelezen. Feestrollen, dan denken we bijvoorbeeld aan het boekje Esther, of Hooglied, Prediker, Spreuken, dat zijn feestrollen. En er is nog 1 feestrol, dat is het boekje Rut. Het boekje Rut wordt op het feest gelezen als het volk Israël het Pinksterfeest, het oogstfeest, viert. Een heel bijzonder boek, het boekje Rut. Het boekje Rut speelt zich af, lezen we hier, hebben we hier gelezen in het stukje, in de dagen van de richteren. Nou, dat waren niet de mooiste dagen. Als u eventjes terugkijkt naar het laatste vers van Richteren, dan is dat eigenlijk de samenvatting van dat wat er tijdens de dagen van de richteren gebeurde. U weet wel, onder Jozua heeft het volk van Israël het land Canaan in bezit genomen. En toen, na Jozua, ging het helemaal bergafwaarts. Dan lees je op een gegeven moment dat het goed ging. En omdat het goed ging, zeiden de Israëlieten van, we kunnen het zelf al aan. En omdat de Israëlieten zeiden, we kunnen het zelf al aan, kwam er beproeving, hongersnood en vijanden. En dan zien we dat de Israëlieten zich weer bekeren, tot God keren en toen ging het weer goed. En toen het weer goed ging, dachten de Israëlieten, we kunnen het zelf alweer. En toen zorgde de God voor dat het weer helemaal fout ging met de Israëlieten. En toen riepen de Israëlieten weer tot God en toen ging het goed. En weet je, dat cirkeltje, dat voltrekt zich wel zeker zo'n 7-8 keer in het boekje van Richteren. Je zou kunnen zeggen, het is net een klok van de grote wijzer. Het eerste kwartier ging het goed. Het tweede kwartier gingen ze van God vandaan. Het derde kwartier kwam God met zijn oordelen. En het vierde kwartier riepen ze weer tot God en God verloste hen. En dan ging het helemaal steeds weer opnieuw. Kunt u uw eigen leven een klein beetje herkennen in dit gedoe van de Israëlieten? Nou, als ik naar mezelf kijk, dan wil ik best wel heel eerlijk zijn, dan zie ik heel veel zelf terug in mijn eigen leven. We denken het zo gauw zonder God te kunnen. Maar wat staat er dan in het 25e vers van Richteren 21? In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was. Dat staat er. Of niet? Nou, dat is toch prachtig, hè? Ieder deed wat goed was. Wat staat er dan? Nee, in zijn eigen ogen. Nou, dat maakt een heel groot verschil, hè? Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Wat is er belangrijk, broeders en zusters? Dat je daarover nadenkt. Doe je dat wat goed is in de ogen van God of in de ogen van jezelf? De keuze die je maakt in je leven. Maak je de beslissing in je leven voor de ogen van God? Betrek je God daarin? Vraag je hem wijsheid? Of is, om een duur woord te gebruiken, je referentiekader alleen maar jezelf? Zoals ik erover denk. Ik denk, broeders en zusters, dat wij vandaag in deze tijd leven. In de tijd van de richteren. In de tijd waarin ook in de gemeente, nog niet zo lang geleden sprak ik een broeder bij ons in de gemeente die zei, ja, maar moet je eens horen, we leven in een democratische wereld, we mogen toch doen wat we willen in de kerk? Letterlijk. We zijn toch ook in de kerk democratisch? We mogen toch doen wat we willen? Nou, dat is het vrijheidsdenken van de maatschappij om ons heen, van de wereld om ons heen. We doen toch wat we zelf willen, wat onszelf het beste lijkt. Ik heb er een goed gevoel bij. Ik heb er vrede mee. Terwijl we niet denken van, doen we nou wel goed in de ogen van God? Nou, dat was de tijd van Richteren. En in die tijd speelt Rut, het verhaal van Rut, de geschiedenis van Rut, zich af. Misschien ook wel goed om te weten van wie heeft dat boekje Rut geschreven? Nou, in ieder geval is het iemand die het boekje Rut geschreven heeft, die de tijd kent tot en met David. Want als u het laatste vers van Rut 4 leest, dan lees je op een gegeven moment dat de geslachtsregister gaat over Obed, dat Boas verwekte Obed, en Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David. Nou, het is waarschijnlijk degene die niet meer weet dan David. Naar alle waarschijnlijkheid is het Samuel geweest, de profeet Samuel, die het boekje Rut geschreven heeft. De tijd van de richteren was toen al voorbij, maar ze leefden in de tijd voordat koning David koning zou worden. Ze deden wat goed was in eigen ogen. Het boekje Rut begint in Bethlehem. Daar in Bethlehem, daar voltrok zich een ramp. Trouwens, in heel Israël. De naam Bethlehem betekent letterlijk Bethlehem, huis van brood. Het was de graanschuur, zou je kunnen zeggen, van Israël. Efrata, het land wat er omheen lag, om Bethlehem, betekent letterlijk vruchtbaar. Het was een hele vruchtbare streek rondom Bethlehem. God had het ook beloofd. Als u Deuteronomium leest, Deuteronomium 8, u hoeft het niet op te slaan, maar daar zegt Mozes uit naam van God tegen het volk, dat land waar jullie binnenkomen, dat is een land waar jullie niet in armoede hoeven te leven, maar een land van bronnen, een land van overvloed, een land waar je niet honger hoeft te lijden, een land wat zo vruchtbaar is. Het allermooiste land geef ik jullie, het beloofde land. Nou, dat was het land Israël. En met name Bethlehem, wat nog met kop en schouder erbovenuit stak. Een prachtig, vruchtbaar land. Zo vruchtbaar dat je dat ook terug kon zien in de benaming van de kinderen. Elimelech werd bijvoorbeeld genoemd, en het was in die tijd zo van, de situatie waarin je leeft is bepalend voor de naam die ik mijn kinderen geef. Nou, zo kreeg Elimelech de naam God is koning. Wat was het heerlijk in die tijd om te mogen ervaren, God regeert in mijn leven. God regeert hier in Israël. En Naomi, nou, die kreeg ook een prachtige naam. Naomi kreeg de naam de gelukkige. De lieflijke. Wij zouden haar in onze tijd Fleur noemen. Wat een Fleur, wat een blijdschap in je leven. Een prachtige naam. Maar het ging fout in Israël. De mensen deden wat goed was in hun eigen ogen. En God had gezegd, als jullie mij verlaten, als jullie mij loslaten, als jullie gewoon doen wat je zelf wilt en niet rekening houdt met mij, dan komt er hongersnood. Hoe mooi dat land ook is, dan komen er vijanden En dan gaat het helemaal fout. En in die tijd kregen Elimelech en Naomi twee zonen. En de eerste zoon werd Machlon genoemd. Ze waren helemaal niet blij. En Machlon betekent letterlijk de ziekelijke. De ziekelijke. Nou, je zal maar zo'n naam krijgen. En de andere zoon heette Giljon. En de naam Giljon betekent letterlijk de kwijnende. Nou, dan ben je blij met je kinderen. Wat een teneur, wat een depressie, wat een vreselijke toestand daar in Israël, waaronder zij leefden. Nou moet ik u toch wat uitleggen, waardoor ook heel veel misverstanden er zijn hierin, waar ik het net over had, over het koninkrijk wat er nu al is, of wat straks komt. Er zijn mensen, christenen, die zonder meer beweren, als je in God gelooft en doet wat hij van je vraagt, dan hebben we voorspoed in ons leven. Dan hebben we geen hongersnood, dan ontbreekt het ons aan niets, dan gaat het hartstikke goed in je leven. En er zijn ook mensen die zeggen, en als je God verlaat, en als het niet goed gaat in je leven, als je geen goede relatie hebt met God, dan word je ziek. En dan ontbreekt het geld in je portemonnee en dan gaat het fout. Zo wordt heel veel gedacht in Nederland. Nou moeten we heel goed in de gaten houden dat wat de afspraken die God met Israël gemaakt heeft, zijn niet dezelfde afspraken als die God met de gemeente gemaakt heeft. God heeft aan Israël stoffelijke zegen, materiële zegen beloofd, werkelijk echt aardse zegen beloofd als ze hem gehoorzaam zijn. Maar ook aardse tegenspoed als ze hem ongehoorzaam zijn. Dat is Gods afspraak met Israël. Gods afspraak met de gemeente is dat als wij hem gehoorzamen en hem dienen en ons aan hem toewijden, dat we niet in de eerste plaats stoffelijke en materiële zegeningen krijgen, maar, u weet het wel, geestelijke zegen. Israël zal straks ook over een aards rijk regeren. Heeft een aardse toekomst. De gemeente heeft veel meer een geestelijk, een hemelse zegeningen. Dus het is volkomen onbijbels om te zeggen, nou, als wij de Heer gehoorzaam zijn, dan moet het ook maatschappelijk en stoffelijk allemaal maar voorspoedig gaan in ons leven. Dat is niet zo. Maar we kunnen wel uit het boekje van Rut heel veel leren. Inderdaad, als we God loslaten in ons leven, dan gaat het niet goed in ons leven. Dan zullen we ook ontdekken dat God ook wel eens materieel en stoffelijk bepaalde dingen toelaat om ons weer terug te brengen naar hem. Maar het gaat met name om juist die geestelijke rijkdom die we dan kwijtraken als we God loslaten in ons leven. Nou, wat gebeurt hier met deze twee mannen, of deze twee mensen, Elimelech en Naomi? Ze ontdekken dat er hongersnood is, ze ervaren de tuchtigende hand van God, dat God als het ware hen wakker wil schudden van jongens, jullie zijn verkeerd bezig, en wat doen ze dan? Ze vluchten weg naar Moab. Ze ontwijken eigenlijk, ze willen eigenlijk wegvluchten voor de corrigerende hand van God. En dan staat er letterlijk, en dan zijn er eigenlijk twee dingen die daar gebeuren, twee fouten die daar gemaakt worden. Daar staat ze vluchten weg uit Bethlehem naar het land Moab. En daar staat er letterlijk om daar als vreemdeling, staat in vers 1, om daar als vreemdeling te vertoeven. Nou, dan denken we, nou, dat woordje vreemdeling, dat is natuurlijk best wel een heel gunstig woord, vreemdeling. Van, ze gaan er wel naar Moab, maar ze horen toch bij het volk van God. Nou, dat kennen wij in onze Nederlandse taal niet, maar in het Hebreeuws zijn er twee woorden voor vreemdeling. Het ene woordje voor vreemdeling is dat je echt een volkomen vreemd element daar blijft, helemaal op jezelf blijft en je absoluut niet vermengt met het andere volk. En het andere woordje vreemdeling, het woordje gerim, wat er in het Hebreeuws gebruikt wordt, betekent dat je een vreemdeling bent die wel van de bescherming geniet van het volk waar je naartoe gaat, ook de wetten accepteert, maar toch een bepaalde afstand houdt. Dus eigenlijk bevinden Elimelech en Naomi zich op gevaarlijk gebied. Ze zijn een vreemdeling die toch wel, zoals de Joden ook vreemdelingen onder hen hadden, en ook de godsdienstige feesten meevierden met hen. Zo waren Elimelech en Naomi vreemdelingen in Moab, die toch ook wel hun godsdienstige feesten meevierden met de Moabieten, de wetten erkenden en ook een bepaalde bescherming genoten van de Moabieten. Op deze manier werden zij vreemdelingen. De tweede fout die daar gemaakt wordt, dat is dat uiteindelijk deze twee zonen, Mahlon en Chiljon, trouwen met twee Moabitische meisjes. Orpa en Rut. Wat is daar nou zo voor verkeerd aan? Het waren toch prachtige meiden? Het waren toch hartstikke lieve meiden? En dat lees je ook later, hoe trouw ze waren aan hun schoonmoeder. Ja, zegt jongen. Eigenlijk is het helemaal niet zo'n makkelijke relatie tussen een schoondochter en een schoonmoeder, toch? Een schoondochter zal toch veel eerder voor haar eigen moeder kiezen dan voor je schoonmoeder? Tenminste, dat lijkt mij zo. Weet u trouwens dat toen Rut in Bethlehem kwam, en misschien heeft u daar nooit over nagedacht, weet u dat Rut nog een vader en een moeder had in Moab? Dat Rut een vader en een moeder had in Moab. En dat ze met Naomi meeging. En dat ze zich vastkleefde aan Naomi en haar vader en haar moeder losliet. Nou, dan moet je toch wel heel wat. En was die Naomi nou zo'n prettig mens? Nou, ze was verbitterd. Ze was teleurgesteld. Ze was boos. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat deze Rut zich zo vastklampte aan deze vrouw? Je zou dus kunnen zeggen, Orpa en Rut, dat waren toch prachtige meiden? Daar kun je toch mee trouwen? Daar kun je toch mee thuiskomen? Of niet? Was er toch een fout die gemaakt werd? Weet u, er staat in het Oude Testament iets over Moab. Er was een koning, die heette Balak. En die Balak, die huurde een profeet in, Bileam, om het volk van God te vervloeken. Dat was Moab. Dat was Moab. En later lees je dat Bileam, de koning van Moab, leerde, als jij nou Israël wil overwinnen, als jij Israël klein wil krijgen, dan moet je met die meisjes van Moab naar de jongens van Israël gaan. En dan worden die jongens van Israël helemaal tureluur of helemaal gek van die meisjes van Moab. Daar staat letterlijk dat Bileam die leerde Balak een strik te spannen voor de jongetjes, voor de jongens van Israël. En die jongens die zagen die meisjes van Moab en die werden helemaal verkikkerd op die meisjes. En ze begonnen relaties aan en ze gingen ook de goden van deze meisjes dienen. En toen kwam de straf van God over Israël. Nou, toen had Satan gewonnen. Dat was de weg van Bileam. En in de Petrusbrief worden we gewaarschuwd voor de weg van Bileam. Of in Openbaring wordt daar zelfs gewaarschuwd voor de leer van Bileam. De tweede grote fout die gemaakt wordt, waar Paulus ons voor waarschuwt, vorm geen ongelijk span met iemand die ongelovig is. Doe dat alsjeblieft niet. Vermeng je niet met ongelovigen, want dan zal Satan winnen in je leven. Je zal er een hele zware tol voor moeten betalen. En ook, nochtans, door Gods genade kan God het uiteindelijk ook ombuigen ten goede. Maar het is nooit een vrijwaring om te zeggen, doe het maar. Het is een heel gevaarlijk iets wat hier gebeurt. Ze gingen weg uit Bethlehem. Ze vermengden zich met Moab. En God kan dat niet zomaar laten gaan. Er staat op een gegeven moment in dit stukje, dat heb ik eigenlijk nooit zo uit elkaar gehaald. Als zij op een gegeven moment in Moab komen, dan staat er twee keer het woordje toen. De eerste keer, toen stierf Elimelech. En toen bleef Naomi met haar beide zonen alleen achter. Toen waren Rut en Orpa nog niet in beeld. Je zou kunnen zeggen, Naomi, als dit nu gebeurt in je leven, ga dan terug naar Bethlehem. Want je moet hier niet blijven. Ga terug naar de plaats waar je hoort. Maar ze deed het niet. Integendeel, daarna lees je toen, trouwde haar twee zonen met twee Moabitische meisjes. En dan gebeurt het volgende. Toen stierven de twee zonen, Machlon en Giljon. En toen zei Naomi, en nou ga ik terug. Pas na 10 jaar. God laat soms bepaalde dingen toe in je leven. En dan zeggen we gaan gewoon door. En dan gebeurt er nog een keer wat in je leven. En dan gaan we ook nog gewoon door. Laat je alsjeblieft waarschuwen door God. En keer terug. Het is nooit te laat, zelfs na 10 jaar, het is nooit te laat om terug te keren naar de plaats waar God je wil hebben. Misschien heb je de rug naar God toegekeerd. En misschien gebeuren er dingen in je leven. En dan zegt God tegen je, kom terug. Keer terug. Ze keren terug, zoals deze verloren zoon. We lezen in het stukje dat als Naomi dan terugkeert, dan zegt ze, vol ben ik heen gegaan. Heeft u het gelezen? En, hoe komt ze terug? Leeg ben ik teruggekeerd. Leeg ben ik teruggekeerd. Misschien zijn er momenten in uw leven geweest dat je kunt zeggen, oh, ik was zo vol. Ik was zo vol van de Heer Jezus. Ik was zo vol van de liefde van Christus. Ik was zo vol van de geest van God. En dat er dingen in uw leven gebeurd zijn, waardoor je nu eigenlijk tot de conclusie komt, wat voelt het leeg? Wat is een geestelijke armoede in mijn leven? Weet je, dan zegt de Heer vanmorgen tegen je, ga terug. Keer terug. Keer terug naar Bethlehem. De plaats waar Christus geboren is, de plaats waar je weer brood kunt vinden. Samenvattend over deze keuze van Elimelech kun je zeggen, stoffelijke zaken dreven hen weg van de Heere. Ze zochten brood, maar ze vonden de dood. In de Bijbel staat, men leeft niet alleen van brood, maar van het woord wat uit de mond van God uitgaat. Honger verdreef hen uit Bethlehem, maar leed dreef hen weer terug. Dat eerste zinnetje, stoffelijke zaken, materialistische zaken, dreven hen weg bij God vandaan, uit Bethlehem. Is dat niet vaak een drijfveer? Is dat niet soms een motief om de Heer misschien wat losser te laten? Om wat meer je te mengen in Moab en Bethlehem los te laten, stoffelijke zaken, materialistische zaken? Keer terug. Ga naar Bethlehem. Ga naar de Heer. Wat is Naomi veranderd? Ze was vol en nu was ze leeg. En in deze lege situatie spreekt ze over God als een vreemde. Ze heeft het niet meer over de Heere God, de God van Israël, maar ze heeft het over God de Almachtige. El Shaddai, God de Almachtige. God de Almachtige, een heel negatief beeld over God. God de Almachtige die me leed aangedaan heeft. die mij bitterheid aangedaan heeft. God die mij kwaad aangedaan heeft, zo keert Naomi. Wat is Naomi veranderd? Wat heeft ze God heel anders leren kennen daar in de velden van Moab? Dat is niet het enige. Naomi heeft totaal geen uitstraling meer. Ze is niet meer de stralende. Ze zegt, noem me Mara, want ik ben verbitterd. Ik ben verbitterd. Verbitterd op God, verbitterd op het leven. Van mij hoeft het leven niet meer. Maar er is nog meer. Tot 4 keer toe zegt ze tegen haar dochters, haar schoondochters, keer toch terug. Keer toch terug. Waarom ga je met me mee? Ga toch terug. En weet je wat ze dan letterlijk zegt? Ga toch terug naar jouw volk en naar jullie goden. Dat is wat. Die twee meisjes die de God van Israël toch op de een of andere manier hebben leren kennen in dat gezin. En nu zegt Naomi, ga toch terug naar jullie eigen goden. Ga terug naar jullie eigen volk. Wat een getuigenis, hè? Wat een getuigenis. En dan zien we inderdaad Orpa. En de naam Orpa betekent de weerbarstige. Eigenlijk de onveranderlijke. Orpa die wel onder de indruk was. Ook wel de liefde leerde kennen in dat gezin. Orpa die, ja, toch ook wel een heel eind met Naomi meeging. Maar toen kwamen ze bij de grens. Weet je wat de grens eigenlijk was? Tussen Moab en Israël? Dat weet u waarschijnlijk wel. De Israëlieten hebben daar ook in de velden van Moab gelegen voordat ze het land Canaan ingingen. Maar wat moesten ze eerst passeren voordat ze het land Canaan inkwamen? De Jordaan. Ze kwamen bij de Jordaan, ze kwamen bij de grenspaal. En dan zien we toch ineens dat Orpa zegt, nee, nou ga ik toch terug naar mijn eigen goden. Nou komt het erop aan. Want in de Jordaan, dat is de grensrivier. In de Jordaan, daar raak je jezelf kwijt. In de Jordaan, daar laat je het oude leven achter je. In de Jordaan, ik sta hier op een heel klein stukje Jordaan, zeg ik wel eens, de doopvont. Waar mensen in Christus begraven worden en met hem opstaan. Dat is een heel cruciaal punt. En hier druipt Orpa af en zegt Orpa, nou ga ik terug. Ze gaat een heel eind mee. Maar als het komt bij de Jordaan, als het komt op het punt dat je jezelf kwijt moet raken, en dat het niet meer ik is die leeft, maar Christus die in ons leeft, dan keren de mensen terug. Orpa keert terug. Weet u dat je datzelfde ook kunt lezen, misschien wel goed om dat heel even op te slaan uit Johannes 6 vers 66. Dat heeft niks met 3x6 te maken, maar het is wel een heel mooi vers. Maar het staat er niet zomaar. En misschien heeft het zelfs nog een profetische betekenis wat er staat in 666 in het Johannes. Want als het erop aankomt dat het om Christus gaat en niemand anders, en niet alleen maar om het brood wat Christus gegeven heeft bij die 5000 die hij gespijzigd heeft in Johannes 6. Maar als Christus zegt, joh, ik ben dat brood en je hebt mij nodig. Nou, dan staat er in Johannes 6 vers 66, van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. Orpa. Ze gingen heel net met de Jezus mee. Maar toen het erop aankwam, toen gingen ze terug. En toen zei de Jezus tegen de apostelen, willen jullie ook niet van mij weggaan? Willen jullie ook niet weg, terugkeren? En dan zie je Petrus, die als het ware zich vastklampt aan de Jezus. Heer, waar moeten we naartoe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. U bent de Zoon van God, de Christus. Waar zouden we anders naartoe moeten gaan? Orpa. Misschien zijn hier vanmorgen ook wel orpa's in ons midden. Die wel meedoen, wel meegaan, maar als het er nou echt op aankomt, nooit werkelijk echt veranderd zijn. Mag ik je uitnodigen om van een Orpa een Rut te worden? Want als we dan naar Rut kijken, Rut betekent de vriendin, de metgezel. Rut die haar vader en moeder loslaat, zich verbindt niet alleen aan Naomi, maar aan God, aan het volk. Er staat in de Statenvertaling, in de oude vertaling, daar staat in vers 14, het laatste stukje, daar staat: maar Rut klemde zich aan haar vast. Wat een mooie, hè? Rut klemde zich aan haar vast. In de Statenvertaling staat hier het woord Rut. Rut kleefde aan. Rut verkleefde zich met Naomi. Dat is het woord wat ook letterlijk gebruikt wordt door het Nieuwe Testament. Dat een man zijn vader en moeder moet verlaten en zijn vrouw aan moet hangen, zich moet verkleven. En dan staat er: ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Je kleeft, je verkleeft je, je wordt één met Christus. Ze kleefde, ze verkleefde zich aan Naomi. En dan zie je dat als je je vastkleeft aan Christus, dan verkleef je je ook vast aan het volk. Als je voor Christus kiest, kies je ook voor de gemeente, voor zijn volk. En dan hoor je ook bij zijn volk. Uw volk is mijn volk. Met andere woorden, Moab is mijn volk. Moet je nagaan. Moab is mijn volk niet meer. Hoort u dat goed? Moab is mijn volk niet meer. Ik hoop dat je zo duidelijk voor de Heer kiest, dat je inderdaad kunt zeggen: nee, dat is mijn volk niet meer. Dat zijn de mensen niet meer waar ik niet meer bij hoor. Dat betekent niet dat ik me helemaal van hen afscheid en niks meer met hen te maken wil hebben, maar ik hoor er niet meer bij. Het is mijn volk niet meer. Ik hoor bij de Heer. Tot slot, waar we dan de volgende keer over doorgaan spreken. Ze kwamen in Bethlehem. Bethlehem in opschudding. Het was onvoorstelbaar hoe Naomi veranderd was. Maar, wat staat er dan, het laatste stukje? De laatste woorden van het eerste hoofdstuk. Zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Dat was geen mooier moment. Het begin van de gerstenoogst. Naomi had gehoord dat God naar zijn volk weer had omgezien. Trouwens een hele mooie vertaling uit het Hebreeuws. Dat staat: God had zijn volk bezocht. God had zijn volk bezocht. God had zich weer één gemaakt met zijn volk. En als God zijn volk bezoekt, dan komt het goed. God was weer teruggekeerd naar Israël, omdat Israël weer naar God teruggekeerd was. God had zijn volk bezocht. En dan zien we de gerstenoogst. De gerstenoogst is de eerste graanoogst die er is in Israël. En dan staat er in de Bijbel: zodra voor het eerst de sikkel in het staande koren geslagen wordt, in het gerst, dan wordt de eerstelingscharf, het allereerste van de gerst, wordt bij God, voor Gods aangezicht gebracht als de eerstelingscharf. En weet u wat er op die dag gebeurd is? Op die eerste dag van de week, als de eerstelingscharf bij God gebracht moet worden, dat is precies de opstandingsdag van de Heer Jezus. Later. Op deze dag dat de oogst begint, komen Naomi en Rut in Bethlehem. Eén ding is zeker. Wat er ook gebeurd is in je leven, Jezus is opgestaan. Hij leeft. En omdat hij leeft, is er toekomst voor uw leven. Is er toekomst voor de situatie waarin u terechtgekomen is. Want hij heeft overwonnen. Hij heeft alles overwonnen. Of we misschien met kleerscheuren weer terugkomen in Bethlehem. Hij leeft. Hij is opgestaan. En vanuit zijn opstanding is er hoop voor ons allemaal. Sluit af met die vraag. Ik heb gekozen voor Jezus. Hoe is uw beslissing? Zouden we ook zo willen kiezen voor Jezus? Zoals Rut koos voor de God van Israël. Ons met hem verbinden. Laten we daar met elkaar samen een lied over zingen. Het lied wat we net zongen was niet zo heel erg bekend. Het supplement. Ik kies de weg van Jezus. Wie had van u net dat lied voor het eerst gezongen? Ik kies de weg van Jezus. Steek uw vinger eens op. Oh, dat zijn er toch wel heel wat. Nou, gaan we nog wel eens een keertje zingen. Dan gaan we nog een lied zingen over een hele belangrijke keuze die je maakt in je leven. En dat lied, dat staat in de bundel Opwekking. Straks gaan we dat lied uit het supplement zingen aan het eind. Dat is lied 630. 630 uit de bundel Opwekking. Op deze dag wil ik mijn leven, mijzelf, helemaal aan u geven. 630 uit de bundel Opwekking. En meen ook wat u zingt, dat we onszelf zo aan hem mogen verkleven. Thank you. Misschien zijn er 10 jaar voorbij gegaan, waarin je van vol tot leeg geworden bent, waarin je de honger ervaren hebt in je leven, misschien verbitterd geraakt bent, teleurgesteld. Vader, deze dag wil ik mezelf opnieuw aan u teruggeven. Dat is een mooi moment. Misschien vanmorgen. Een kort moment van stil gebed, waarna ik de dienst afsluit met gebed, naar de Heer terug te gaan en zeggen: Heer, hier is mijn leven. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Ik dacht goed te doen in mijn eigen ogen, maar het was niet uw beslissing. Het was niet uw keuze. Wilt u me vergeven? Heer, en ik kom terug om weer vol te worden van u. Zullen we een moment van stilte nemen waarin u zelf, de Heer, uw antwoord kan geven? Vader in de hemel, in deze stille momenten is het goed om tot u te mogen komen. Heer, wat heeft u een geduld met ons. Heer, en ook als we onze uitstapjes maken naar Moab, ons verbinden met Moab, Heer, dan zelfs dan gaat u nog met ons mee. Heer, dan bent u met ons bezig. Soms gebeuren er in ons leven dingen en dan gaan we maar door. Terwijl het een vinger van u is, een waarschuwing soms ook van u. Heere, wilt u ons leren om naar uw stem te luisteren? Want u bent de goede herder waar we over gezongen hebben. De herder die tot ons spreekt, ons terughaalt. Heer, we zijn zo geneigd om steeds onze eigen weg te gaan. Maar Heer, vandaag willen we opnieuw tegen u zeggen: Heer, ik hou van u. Ik wil bij niemand anders horen dan bij u alleen. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor deze morgen. Voor die prachtige liederen die we met elkaar mochten zingen. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons als gemeente. En dat hebben we zo nodig. Dat we opnieuw toegewijd mogen zijn aan u. Heer, dat we het gemeente zijn niet als lastig ervaren. Heer, maar dat we het gemeenteleven juist verlangend ervaren. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Heer, dank u wel voor deze morgen. Zul ik u bidden, Heer, wilt u ons vandaag ook verder nog een hele fijne zondag geven. En ook vanavond, als we met elkaar stilstaan bij het Koninkrijk. Wanneer u koning wordt op deze aarde, wat er dan gaat gebeuren. Heer, wilt u ons met velen vanavond ook samenbrengen. Heer, dat we niet het aan ons voorbij laten gaan. Maar dat we er moeite voor zullen doen om te komen en niet voor mensen, maar voor u. Omdat wij onszelf aan u toevertrouwd hebben. Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord. En dank u wel voor uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Amen. Het laatste lied wat we vanmorgen zingen is lied 17 uit het supplement. Lied 17... Ik heb geknield bij het kruis van Jezus en mijn keuze is gedaan. Ik breek met het oude wereldsleven. Ik wil aan Jezus zijde staan. De eerste twee coupletten zingen we voor de zegenbeden. Het laatste na de zegenbeden. En tijdens de eerste twee coupletten wordt er gecollecteerd voor het onderhoud van de gebouwen.
Thank you.
ontvang dan de zegen die hij aan ieder van u mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van Gods Geest met ons allen zijn, totdat Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.